De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. Tot het doen van openbare belijdenis zijn toegelaten Hendrik Jan van Heteren, Adriaantje Saron Kraaienveld, Jordin Matthias Kleijan, Annegje Adriana Nieuwendorp, Mariska Molenaar, Pieter Nicolaas Stolk. De zonderschool viert donderdagavond haar 100-jarig bestaan. Deze avond begint om 19 uur. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gistermiddag is uit ons midden weggenomen onze broeder Willem Visser op de leeftijd van 89 jaar. Er zijn nog geen gegevens wat de begrafenis en condoliantie betreft. Die zult u toch uit de krant moeten halen, want dat wordt morgenochtend geregeld. En in verband met dit overlijden willen we samen zingen Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het 8e vers van Psalm 103. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 87 en daarvan het 4e vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen, en op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord 2 Korinthe 3. We luisteren naar de wet, wij zingen het vierde van 87 en daarna lezen wij 2 Korinthe 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is het de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Beginnen wij onszelf weder om u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten, en zodanig een vertrouwen hebbende wij door Christus bij God. Niet dat wij onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezicht, die er niet gedaan zou worden. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Toch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de van des Heeren geest.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het zal er nog een keer gaan over de bekering van Israël. En dat zal dan de laatste keer zijn. En dat gaat over de teksten, vers 14 tot en met 16. Daar lezen wij: maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de huidige dag, tot op de dag van heden, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, het wel door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. In onze voorbeden willen wij de bedroefde familie Visser opdragen. We willen ook bidden voor zuster Van Wingerden, die in het ziekenhuis opgenomen moest worden vanwege een herseninfarct. Gelukkig gaat het weer de positieve kant op, maar u kunt wel begrijpen dat dat best ingrijpend is geweest voor hen. Dankzegging willen we doen dat de werkgroep van de Stichting Charité weer veilig thuis mocht komen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan de morgen van deze aan u gewijde dag naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere. En dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen dat u ons gespaard en gedragen hebt in de achterliggende dagen. Dat we allen nog in het liefelijke heden der genade mogen zijn. Dat er ook geen ongelukken gebeurd zijn, ook niet met onze jongeren die weg geweest zijn. En wij danken u daarvoor dat wij dan ook hier samen mogen zijn. En toch hebt u ook gesproken in de achterliggende week door broeder Visser uit ons midden weg te nemen. Ach Heere, wij bidden u of gij met zijn vrouw wil zijn, die toch al die weken bij haar man heeft gewaakt, samen met de kinderen en het verplegend personeel van Borgstede. En dat toch zo plotseling gistermiddag dat moment kwam dat hij het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En wij bidden u of gij hen toch wil sterken de komende dagen, in het bijzonder wanneer ze bij het graf zullen staan om haar man en hun vader te begraven. En dan bidden we om het werk van de Heilige Geest, die uitgezonden is van de Vader en van de Zoon, wiens naam is Trooster. En wij bidden u, o Heilige Geest, of gij toch het woord van u gebruiken wilt tot waarachtige bekering en ook tot vertroosting. Denk dan aan onze zuster die weduwe geworden is, dat zij toch de nabijheid van u mag ervaren, nu ze haar man moet afstaan aan het graf. En wij bidden u ook voor de kinderen, in het bijzonder ook voor Ad. Heere, wilt u ook met hem zijn? U weet dat hij zwak van geest is, permanent opgenomen is in een beschermde woonvorm. En wij dragen ook hem aan u op, nu hij ook zijn vader moet verliezen. Heere, wilt gij toch met Ad zijn? Wilt gij hem toch genadig zijn in zijn geest? Want u weet, Heere, hoe moeilijk hij het vindt om dit te verwerken. Heere, gedenk ook de andere kinderen. U kent ook de omstandigheden. En wij bidden u of gij toch aan uw verbond wil gedenken. En of gij toch uit genade de belofte van het genadeverbond waar wil maken in hun leven door krachtdadig in te grijpen en hen ook de ware troost te laten zien, opdat ze die zouden mogen gaan zoeken. Heilig daarom ook deze roepstem aan hun, maar ook aan ons aller hart. En Heere, dan bidden we u voor alle rouwdragenden, of gij hem wilt vertroosten, o Heilige Geest. En dan dragen we ook degene aan u op die ziek zijn, in het bijzonder onze zuster van Wingerden, die zo plotseling geconfronteerd werd met een herseninfarct. En Heere, dat zet ook haar hele leven op aan haar kop. En Heere, wij bidden u of gij ook met haar wil zijn, of gij haar wilt laten ervaren wat uw woord ook zegt en ziet: ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding deze wereld. Dat woord toch kracht mag doen in haar leven, nu er zo'n ernstige roepstem is gekomen, ook in het gezin. U kent ook de bijzondere omstandigheden van het gezin, de bijzondere zorg die ze hebben ook over de jongens. En daarom bidden we, wilt u spoedig weer herstel geven en helpen bij het verwerken van deze spanning. Als ze straks weer alleen thuis zal zijn, dat zij dan toch uw bescherming mag ontvangen en uw Heilige Geest. En geef volledige beterschap, Heere, opdat zij weer als moeder goed kan functioneren in het gezin. Heere, gedenk ons zo allen tezamen, in het bijzonder hen die aan huis gebonden zijn, die verpleegd worden, die met ons ook meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt gij ze ook uw zegen en uw nabijheid geven? Heere, gedenk ons zo allen tezamen, als we naar de prediking gaan luisteren, wilt u ons helpen om uw woord eenvoudig uit te leggen. En geef het toch liefde tot uw volk Israël, in het bijzonder nu ook uw volk zo onder druk staat vanwege de spanningen in het Midden-Oosten. En Heere, dan bidden we u om de bekering van Israël, of gij dat deksel toch van hun aangezicht wilt wegnemen, dat deksel van Mozes, opdat zij Christus mogen ontdekken in de schriften. En dat zij mogen gaan vragen naar u en naar uw sterkte. En dat ze verootmoedigd mogen worden. En die rouwklacht zullen ontvangen die gij beloofd hebt in de profetie van Zacharia, namelijk een rouwklacht als over een enige geboren zoon, dat zij de wonden van Christus zullen zien, die ze doorstoken hebben met hun zonden. Maar geef dat we niet op afstand zullen luisteren, want de bekering van Israël is ook een spiegel voor onze bekering. Wij moeten ook bekeerd worden en elke keer weer opnieuw bekeerd worden. En daarom open onze ogen toch ook voor onze ongerechtigheden, opdat wij die leren belijden voor uw aangezicht. Uw geest is het toch die overtuigt van zonde, en dan in het bijzonder de zonde van het ongeloof, dat we dat bloed van Christus niet onrein zouden achten. O Heere, wat dat betreft kunnen we niet boven Israël staan. Daarom smeken we van u, wilt gij de hardigheid van onze harten ook wegnemen, en dat ook weer opnieuw, opdat ook degene die aanvankelijk bekeerd zijn, opnieuw bekeerd zullen worden. Want zij hebben ook de dagelijkse bekering nodig. O, wij bidden u om de werking van de Heilige Geest. We hebben net gelezen, daar waar de Geest is, daar is vrijheid. En wij bidden u om die ware vrijheid. Wilt u dan het juk van de wet van ons afnemen, de vloek van de wet? En wij bidden u of gij ons vrij wilt maken van de banden van de zonde en van de duivel. En dat we die ware vrijheid mogen proeven en smaken wat dat is, om in vrijheid u de Heere te mogen dienen en te vrezen. Dat is toch de ware vrijheid die alleen te vinden is in u, o Heere Jezus. Want uw woord zegt het heel duidelijk, die de Zoon vrij maakt, die is waarlijk vrij. En wij smeken u of gij ons toch wilt ontdekken aan onze banden, dat we die voelen. Want we zijn dood voor de dood, o Heere. En daarom smeken we om de levendmakende en krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst en bescherm ons toch tegen de aanvallen van de boze. En hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Heren, we mogen uw naam ook dankzeggen dat de werkgroep van de Stichting Charité weer thuis mocht komen. U hebt ze gespaard en gedragen, en zegen ook het werk dat ze mochten achterlaten. En Heren, gedenk zo alle werk in uw Koninkrijk. We bidden u dat ook voor het werk van onze zonderschool, nu ze het 100-jarig bestaan de komende week mogen vieren met elkaar. We danken u daarvoor dat dat werk al zo lang in ons midden mocht plaatsvinden. En wij bidden u of gij ook liefde wil geven in het hart van de juffrouws en de meesters, wanneer zij vertellen aan de kinderen dat zij het toch de kinderen mogen zien als zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. En dat het zaad toch het zaad der wedergeboorte is wat zij mogen strooien. En wij bidden en smeken van u of gij dat zaad ook tot ontkieming wilt laten komen. Opdat er ook onder het opgroeiend geslacht, ja kon het zijn allen, u de Heere mochten vrezen. En dat bidden wij u, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 147, vers 1, 6 en 10. Laat zeren lof ten hemel reizen. En het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen. En het tiende, hij gaf aan Jacob zijn wetten. En de Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 102, vers 11. Het zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen als zij tot hem vluchten, om hen uit de breken kaken van de dood eens los te maken. Het 11e vers van Psalm 102, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, morgen bestaat de staat Israël 70 jaar. Althans, dat is dan vanaf 1948 gerekend. En dat is van betekenis, maar wat van grotere betekenis is, dat is de bekering van Israël. En misschien dat jij wel eens de gedachte bij je boven voelde komen, bestaat God eigenlijk wel? Afgelopen donderdagavond hadden we samen met de jeugdvereniging nagedacht over het bestaan van de hel en het bestaan van de hemel. En als je dan met elkaar zo in gesprek bent, dan voel je bij elkaar de zaden van het ongeloof bovenkomen. Daar heb u toch ook wel eens last van, dat je zegt ja. Maar toch, wanneer we een bewijs aangereikt willen krijgen over het bestaan van God, dan moeten we maar eens letten op de geschiedenis van het volk Israël. Want de geschiedenis van het volk Israël, gemeente, dat is een getuigenis dat de God van Israël de levende God is. En nu moeten we altijd voorzichtig zijn als het gaat om de invulling van de profetie. Ons past daarin een zekere bescheidenheid. Echter, we mogen het ook niet verzwijgen. Sterker nog, ik denk dat het goed is om ermee bezig te zijn, gemeente. De geschiedenis van de kerk leert ook dat wanneer Gods volk krijgt te worstelen met de onbekeerlijkheid van de Joden, van Israël, dat daar de Heere zijn gunst aan verbindt. Ik denk bijvoorbeeld aan Murray McShane, die een jaar lang zijn gemeente verliet om te gaan prediken onder de Joden. En toen hij zijn gemeente achterliet en een student het werk overgaf, toen kwam er een geestelijke opwekking in die gemeente. Terwijl Murray McShane een lange reis maakte naar Palestina om onder de Joden het evangelie te verkondigen. De bekering van Israël wordt in de Heilige Schrift ook een verborgenheid genoemd. Ik denk aan wat Paulus zegt in Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en alzo zal geheel Israël zalig worden. Dus dat is een verborgenheid. Maar hij zegt tegelijkertijd, dat geheim dat mag niet onbekend blijven. Dat moet bekend gemaakt worden. Paulus zelf is zeer bewogen geweest met het lot van de Joden. We kunnen dat lezen in Romeinen 9 vers 1 tot en met 5. En als er één in de kerkgeschiedenis geweest is die ook ontzettend bewogen is geweest met het lot van de Joden, is dat wel de bekeerde Jood Isaac da Costa. Voor een koopje kun je zijn prachtige bijbellezingen krijgen. En daarin geeft hij ook veel aandacht aan de bekering van de Joden. Hij trekt zelfs een parallel met de ontdekking van Maarten Luther. Hij zegt de ontdekking van Maarten Luther in de dagen van de Reformatie. En de ontdekking dat de Joden eens tot bekering zullen komen, kun je met elkaar vergelijken. Da Costa stuitte echt wel tegen de realiteit van zijn volksgenoten. Hij verbloemde daarom ook het ongeloof van de Joden niet. Hij zag bij zijn volksgenoten, en dat is vandaag aan de dag niet anders, ook niet de minste toenadering tot Christus. Isaac da Costa noemde de Joden zelfs antichristenen. Dat is een forse uitdrukking. Ik citeer hem. Hij zegt, ze hebben van niets meer een afkeer dan van bloed. Het bloed der verzoening. En nog steeds, zegt hij, noemt de Joden Christus de opgehangene. En dat uit verachting. Hij ziet onder de Joden van zijn dagen, en dat is in de 19e eeuw geweest, een toenemende secularisatie. En ik ben zelf nog nooit in Israël geweest, maar wanneer je neerlandt in Tel Aviv en je komt in de stad Tel Aviv, en velen uit u zijn daar wel een keer geweest, dan zie je wel dat het een hele wereldse stad is. En we moeten echt niet denken dat wanneer wij in Israël komen, dat wij een groot deel streng orthodoxe Joden aan zullen treffen, want dat is maar een hele kleine minderheid. Het grootste gedeelte van de Joden zijn seculier. Isaac da Costa zegt, er is een hele grote vervreemding bij de Joden van het Oude Testament. Er is wel een traditie, maar er is weinig kennis van het Oude Testament. Dat heb ik zelf ook ervaren in de gesprekken die ik heb gehad met twee rabbijnen in Rotterdam. Dat er weinig kennis is van het Oude Testament. Het volk bevindt zich in een doodse toestand. Maar dan zegt Isaac da Costa, dat brengt hen juist dichter bij de vervulling van het visioen dat Ezechiël heeft gezien in Ezechiël 37. Ik citeer hem. Israël, Jeruzalem, het heilige land ligt dood, maar God zal door zijn wil en macht hen doen opstaan. Hij belacht de dwazen die hem macht en wil ontzeggen. Da Costa suggereerde al in zijn dagen dat het volk eerst terug zou keren naar het land en vervolgens door de nood gedreven een typische wijze van rouwklacht op zullen heffen en dan tot bekering zullen komen. En als we dan deze woorden van da Costa eventjes op ons in laten werken en we letten op de geschiedenis van 70 jaar staat Israël, dan weten wij dat er hele moeilijke momenten zijn geweest en dat de hele wereld gericht was op hoe zal dat aflopen. 1967, 1973, 1983 en misschien wel 2018. Hoe zal dat aflopen, de spanning tussen Israël en Iran? En als dan Israël zo onder druk gezet wordt, we kunnen dat ook lezen in de profetie van Zacharia, dan, zegt da Costa, zullen de Joden een rouwklacht opheffen, gelijk alleen de Joden kunnen. Typisch Oosterse uiting van smart en verdriet en van gemis. We kunnen dat lezen in de profetie van Zacharia. Een rouwklacht als over een enig geboren zoon. En dan zullen zij tot bekering komen. Waar zit die bekering dan op vast? En dan komen we bij onze tekstgemeente. In 2 Korinthe 3 kunnen wij dat met elkaar lezen. En dan willen we dan naar luisteren, de bekering van Israël. En dan schrijven we twee gedachten, namelijk wat hun bekering verhindert en wie hun bekering werkt. Dus de bekering van Israël, wat hun bekering verhindert en wie hun bekering werkt. En dat is ook tegelijkertijd een spiegel voor onze eigen bekering, gemeente. We hebben samen 2 Korinthe 3 gelezen. En in dit hoofdstuk, jongens en meisjes, kom je een heel belangrijk woord tegen. Probeer dat woord eens te onthouden. Dat is het woordje heerlijkheid. In het Hebreeuws is dat het woordje kaboot. En in het Grieks doxa. Heerlijkheid. En dat is de heerlijkheid van God. Waar bestaat de heerlijkheid van God uit? Die bestaat uit zijn deugden, uit zijn eigenschappen. 2 eigenschappen wil ik eruit halen. Dat zijn de eigenschappen van zijn rechtvaardigheid en de eigenschappen van zijn barmhartigheid. En die 2 eigenschappen, die moeten bij elkaar komen in de bekering. In de bekering van Israël en in de bekering van u en van mij. En van jou. In de bekering van verdoemelijke zondaar. En als die 2 eigenschappen bij elkaar komen, dan schittert de heerlijkheid van God. Wat doet Paulus in 2 Korinthe 3? Paulus laat zien dat die heerlijkheid reeds in het Oude Testament schitterde. Maar hij laat tegelijkertijd zien dat die heerlijkheid veel uitnemender schittert in het Nieuwe Testament. Die 2 eigenschappen die komen in elkaar bij de offerwetgeving, gemeente. Eigenschap van zijn rechtvaardigheid wil zeggen, gemeente, dat onze zonden gestraft moeten worden. En dat laat God in het Oude Testament zien op het moment wanneer in de plaats van de zondaar zo'n offerdier geslacht wordt. Telkens weer als de priester dat mes hanteert, dan spreekt dat van Gods rechtvaardigheid, dat hij de zonde niet ongestraft kan laten. Maar als dan het bloed vloeit, dan spreekt dat van Gods barmhartigheid, namelijk dat er op grond van die bloedstorting vergeving is. En zo komen die 2 eigenschappen dan bij elkaar, Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid in het Oude Testament, de heerlijkheid van God. Maar ook in het Nieuwe Testament, zo zegt Paulus, wordt die heerlijkheid getoond en dat nog veel heerlijker, veel uitnemender dan in het Oude Testament. En dat brengt ons bij Golgotha. En daar zien wij de rechtvaardigheid van God volkomen bevredigd in het offer van Christus, in de dood van Christus, in het bloed van Christus, waar God de zonden van zijn volk straft met tijdelijke en met eeuwige straf. En als dan die straf voltrokken is aan het vlees van Christus, gemeente, en God volkomen bevredigd is, dan openen zich de fonteinen van Gods barmhartigheid. Dat er nou in en door dat offer en dat bloed van Christus een volkomen vergeving is. Daar schittert de heerlijkheid van God. En over die heerlijkheid gaat het in onze tekst, gemeente. Want die heerlijkheid, zo zegt Paulus, zien de Joden niet. En wat is daar de oorzaak van? De oorzaak is dat er een deksel op hun aangezicht ligt. Een bedekking. En wat is dat dan? Paulus die grijpt dan terug naar de geschiedenis uit Exodus 34, vers 33 tot en met 35. En jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis. Dat is het moment als Mozes van de berg Sinaï afkomt en de Heere hem zijn wetten heeft gegeven, dan glanst zijn gezicht. Mozes heeft dat zelf niet in de gaten waarschijnlijk, maar hij ziet het aan de reactie van het volk. Ze kunnen eigenlijk niet naar hem kijken. Wat dat precies geweest is, dat weet ik niet, gemeente. Maar jongens en meisjes, op de een of andere manier moest het gezicht van Mozes zo glanzen dat het volk als het ware een handen voor hun ogen hielden, zodat zij het felle licht niet hoefden te aanschouwen. Vandaag is het niet zo helder, maar je moet maar eens proberen in de zon te kijken. Dan doe je ook automatisch je ogen dicht of je handen voor je ogen. Zo moet dat geweest zijn. En toen Mozes dat gemerkt heeft, toen heeft Mozes een sluier voor zijn gezicht gehangen. Een bedekking. Zodat het volk niet hoefde te kijken in dat felle licht. Dus dat was de eerste functie van dat deksel. Puur en alleen maar om te helpen dat ze wel naar Mozes konden luisteren, maar dat ze niet naar hem hoefden te kijken. Maar zo bedoelt Paulus dat hier niet in 2 Korinthe 3. Paulus die geeft aan dat deksel een andere betekenis. En we kunnen dat lezen ook in de kanttekeningen van onze Statenvertaling. En die lees ik u voor. Daar staat: het doel, het oogmerk der wet, der ceremoniën die op Christus en zijn rechtvaardigheid wezen. Want de gehele wet was een leidsman tot Christus, hetwelk het merendeel der Joden niet verstonden, maar wilden buiten Christus in gehoorzaamheid aan de wet en aan de zeden en aan de ceremoniën hun rechtvaardigheid zoeken. En dat is het deksel waarvan Paulus spreekt. Ik zal dat proberen eenvoudig uit te leggen. Ik zei al, dat deksel, jongens en meisjes, was in de eerste plaats bedoeld dat ze dat felle licht niet zagen. Maar in de loop van de eeuwen heeft dat deksel een andere functie gekregen. Kijk eens naar mij, jongens en meisjes. Kijk, hier ligt een Bijbel voor me. En als ik een deksel voor me heb, dan zie ik eigenlijk die letters niet. Dan kan ik niet lezen wat er staat. En zo bedoelt Paulus dat. Paulus die zegt, de Joden die hebben een deksel voor hun gezicht gekregen. En dan moet je niet denken dat zij dan helemaal die letters niet zien. Want die zien ze wel. En misschien bent u wel eens bij de klaagmuur geweest en dan hoor je ze de teksten reciteren achter elkaar. En ze moeten veel uit hun hoofd leren, jongens en meisjes. Veel meer dan jullie. En toch lezen ze voortdurend dat Oude Testament met een deksel. Wat betekent dat? Dat is de manier waarop zij dat uitleggen. Dat is dat deksel. En wat is die manier dat zij menen door de werken van de wet een gerechtigheid op te kunnen bouwen voor God? En dat ze tot in de details proberen die wetten van Mozes op te volgen. Ze hebben daarnaast nog een aantal wetten verzonnen. 365. Voor elke dag eentje, zou je kunnen zeggen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke dag een wet opgevolgd moet worden. Je moet ze alle 365 goed uit je hoofd kennen. En zo moet je proberen te leven. Je moet ze absoluut niet vergeten. Je moet ze toepassen terwijl je eet. Terwijl je opstaat van je bed. Terwijl je naar bed gaat. Terwijl je over straat loopt. Terwijl je praat. Terwijl je kijkt. Terwijl je al je godsdienstige verrichtingen doet. En zo menen zij een rechtvaardigheid op te bouwen voor God. Kijk, en dat deksel, zegt Paulus, dat zijn ze nou nooit kwijtgeraakt. Daarom verstonden ze niet wat precies het doel was van de komst van de Heere Jezus op aarde. Want zij zagen niet dat de wet bedoeld was om hen op te voeden. Om een tuchtmeester voor hen te zijn. Tot Christus. Ze zagen niet dat heel die offerwetgeving, om maar een voorbeeld te noemen, heen wees en daarom ook riep om de komst van Christus. Je zou het heel kort samen kunnen vatten, gemeente, dat het deksel waarmee zij het Oude Testament lezen, dit is. Doe dat en gij zult leven. De Heer Jezus die heeft hen daar ook op gewezen. Gij onderzoekt de schriften, namelijk van het Oude Testament, en gij doet wel, want die zijn het die van mij getuigen. Maar gij wilt tot mij niet komen. In vers 14 lezen wij iets heel aangrijpelijks, gemeente. Daar staat: maar hun zinnen zijn verhard geworden. Let erop hoe het staat. Maar hun zinnen, dat is hun gedachten, zijn hard geworden. Een proces. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft die gedachten bij hun zo verblind en zo hard gemaakt? Hebben ze dat zelf gedaan? Of heeft de duivel dat gedaan? Of heeft God dat gedaan? Dat is best een moeilijke vraag. Onze kanttekeningen zeggen, namelijk door een rechtvaardig oordeel Gods. In dit hun gevoelen van de wet van Mozes. Dus onze kanttekeningen die zeggen, dat heeft God gedaan. En dat is voor ons misschien best moeilijk te verteren. Dat een oordeel van God is over het volk. Maar u moet goed bedenken, gemeente, wanneer God een oordeel voltrekt over een volk of over een gemeente, dat kan ook over onze gemeente, over een persoon, dan heeft daar de Heere alle reden toe. En daarom moeten we ook eerlijk zeggen, God straft de ongehoorzaamheid van de Israëlieten die onder invloed van de duivel afgeweken zijn van de oorspronkelijke bedoeling van het Oude Testament. Door dit alles is er een geest gekomen van raak niet, smaak niet, naakt niet tot mij, want ik ben heiliger dan gij. Een deksel om goede werken te doen en zo gerechtvaardigd te worden. Paulus heeft er veel smart over, we kunnen dat lezen in vers 15, maar tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. En als er één is die weet wat dat is, dan is het Paulus zelf wel, want Paulus heeft dat deksel ook ervaren. In zijn eertijds voor zijn bekering heeft hij dat deksel nooit in de gaten gehad. Meende hij goden een welgevallen te doen,
Door zich daaraan te houden, stipt zich te houden aan de regels van de wet. En zo proberen een gerechtigheid voor God op te bouwen. Als hij het Oude Testament ging lezen, dan las hij er Gods gerechtigheid niet in. Maar zijn eigen gerechtigheid, zo doet een mens. Dat zit ook diep in onze botten gemeente. Het is misschien wel het moeilijkste om een mens daarvan te overtuigen. Waarvan, dominee? Van de dwaasheid van zijn eigen gerechtigheid. Want ik kan u best wel overtuigen dat de zonde echt niet deugt. De ongerechtigheid. Maar dat je kerkgang niet deugt. Nou, dominee toch. Dat je zingen niet deugt. Je bidden niet deugt. Je Bijbel lezen niet deugt. Je stipt houden aan de wet niet deugt. Ja, maar dominee, nuanceer het even alstublieft een beetje. Want dat deugt toch wel. Dat hoort toch. 100% waar. Maar ik hoop dat u het verstaat. Wij zullen het met de mond wel belijden, gemeente. En zeggen, ja, maar daar kan ik natuurlijk niet een gerechtigheid mee voor God opbouwen. Daarmee kan ik niet echt voor God bestaan. Maar ondertussen zit de Jood diep in mijn hart, gemeente. En daarom, wie neemt dat deksel van ze af? Wie neemt dat deksel van mij af, van u af, gemeente? Dat deksel van die zogenaamde onberispelijkheid. Dat ik niet verder meer in blindheid voortleef. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wie hun bekering werkt. Dan gaan we het weer toespitsen op Israël, maar ook gelijk toepassen op u en mij, gemeente. Paulus zegt heel duidelijk, op de vraag heeft God zijn volk verstoten, geenszins. God heeft zijn volk niet verstoten. God spreekt ook hier in 2 Korinthe 3 van de hoop die er is voor Israël. En als het gaat over wie haalt dat deksel van hun hart af, dan is het antwoord duidelijk in vers 14 staat, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Dat is die verhoogde middelaar die vanaf de rechterhand des Vaders regeert en zijn geest uitzendt. Hij zal dat deksel van hun hart afnemen, onze kanttekeningen schrijven dan, namelijk door de kennis en de geest van Christus. En dat kunnen we ook lezen in vers 16, gemeente. Daar staat, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En wat is dat dan? Als dat deksel weggenomen wordt, dan wordt de wet niet weggenomen. Want de wet is goed. De wet is zuiver. De wet is door God gegeven. Wat wordt er dan weggenomen? Het verkeerd verstaan van de wet. Dat wordt weggenomen. Dat wordt weggenomen, de gedachte dat ik door de werken der wet gerechtvaardigd zou kunnen worden. Dat verkeerd verstaan en denkt erom dat dat moeilijk is. Voor een Jood die daar helemaal in geworteld is. Kijk, wij zijn nog opgevoed bij de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Wij zijn opgevoed bij de gedachte dat wij door de werken van de wet niet gerechtvaardigd kunnen worden. Maar een Jood is voortdurend ingepeperd, ingegraveerd, dat zij alleen maar door de werken van de wet gerechtvaardigd kunnen worden. En dat zie je dan ook gebeuren, dat een proces van bekering bij een Jood veelal heel langzaam gaat. En je ziet ook dat een Jood, een onbekeerde Jood, een hele dode godsdienst erop nahoudt, van strikte achtneming van al die regels. Je ziet ook weinig gevoel en spiritualiteit bij de Joodse godsdienst. Je ziet natuurlijk wel emotie en vreugde op de een of andere manier, maar als het erop aankomt, is het een koude, harde godsdienst. En daarom het eerste wat gebeuren gaat dikwijls bij de bekering van een Jood, is de waarneming dat God God is. En is dat ook niet het eerste wat bij u en mij gebeuren moet, gemeente? Dat God God is. De levende God is. En dat hij met de ongerechtigheid niet van doen kan hebben. En ook niet met de gerechtigheden van mij. Dat zij in Gods ogen een wegwerpelijk kleed zijn. Dat deksel dat wordt weggenomen. Dat verkeerde verstaan van de wet wordt weggenomen. Het is Christus zelf, staat er, die dat ongedaan maakt. En het juk der wet wegneemt om ze in vrijheid te stellen. Het is Christus de Messias die door zijn geest de bekering van Israël ter hand zal nemen, gemeente. En er staat niet voor niets hier de naam van de middelaar in onze tekst. Christus, de gezalfde. De oud-testamentische naam is de Messias. Hij zal dat doen. Hij zal dat doen vanuit zijn drievoudig ambt. Hij zal dat doen als de grote profeet Mozes, die heeft gezegd: een profeet uit uw midden zal verwekt worden. Eén gelijk u. Eén uit uw broederen. Hij zal zijn profetisch ambt gaan uitoefenen door dienaren van het woord te sturen naar Israël. En daarom is het terecht wat we van de week ook in de krant lazen, dat wij Israël de Bijbel terug moeten geven. En met name het Nieuwe Testament. Daarom steun dat project ook. Misschien kunt u het nog even teruglezen. Het stond van de week in de krant. Dat project van Isaac da Costa Fonds. Om weer een betrouwbare Hebreeuwse versie van het Nieuwe Testament terug te geven aan Israël. Zodat Israël gaat zien hoe Joods het Nieuwe Testament is. Hoe Joods de Heer Jezus is. Dat de Heer Jezus de zoon van Abraham, Isaac en Jacob is. De beloofde der vaderen. En dat hij gekomen is niet om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen. Om de heerlijkheid van God te laten zien in de glans van de wet van God. Door een zondaar verslagen te maken in zijn hart door de wet. Om het te verstaan dat door de wet de kennis der zonde is. Zodat bij mij die vraag gaat rijzen. De vraag van: wat moet ik doen om zalig te worden? En dan niet meer vanuit een wettische neiging. Wat moet ik doen? Vanuit het werkverbond, maar meer vanuit de onmogelijkheid van mensen kant, gemeente. Zodat het van mijn kant een onmogelijkheid wordt om die wet ooit nog te kunnen volbrengen. Dat is een vrucht van zijn profetische bediening. Christus die zal dat deksel ongedaan maken. door de geestelijke kracht van de wet in de boezem van mijn hart te brengen, zodat ik een wetsovertreder word en aan het eind van de wet terechtkom, en dat is de dood. De dood. Zodat dat voor mij beleving gaat worden. Wat Ezechiël zag, namelijk een dal vol dorre doodsbeenderen. Zullen deze beenderen levend worden? Gij weet het. Met het doel opdat zij zouden oprijzen door de kracht van de Heilige Geest uit die toestand. Ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Zodat er plaats komt voor de wetsvervuller. Zodat er plaats komt voor hem die een volkomen gehoorzaamheid aan het licht zal brengen van de heilige wet. Die de wet zal laten glanzen in zijn gehoorzaamheid. Maar ook in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. In zijn sterven. Wanneer de verdoemende kracht, de vloek van de wet, op hem uitgevoerd zal worden, gemeente. Dat hij zich openbaart als de grote hoge priester die niet met een offer komt, maar die zijn eigen lichaam opoffert voor het aangezicht van God, om aan Gods rechtvaardigheid te voldoen, zodat de heerlijkheid van de rechtvaardigheid God zich openbaart in de offeranden van Christus, om zo verzoening aan te brengen voor de zonden van zijn volk. Maar hij is opgestaan uit de doden. Als koning. Gezalfd als koning. Om dat deksel ongedaan te maken. Om datgene wat hij verkondigd heeft. En datgene wat hij verworven heeft. Ook daadwerkelijk toe te passen. Als koning Israëls. En dan gaat in vervulling. Wat wij lezen in Zacharia 6 vers 13. Daar staat. En hij zal zitten op zijn troon. Dat is hemelvaart gemeend. En hij zal priester zijn op zijn troon. En dan zie je die twee ambten bij elkaar komen. Priester op zijn troon. Dus een koninklijke priester. Een priesterlijke koning gemeente. En de raad des vredes zal tussen die beiden zijn. Wat is dat? Tussen die beiden, dat is tussen het priesterambt en het koninklijk ambt. En daartussen bevindt zich de raad des vredes. Voor Israël, zijn volk. En voor alle heidenen die ten eeuwige leven uitverkoren zijn. De raad des vredes, dat is het besluit van God. En daar zin speelt Paulus ook op in Romeinen 11 gemeente. Wanneer hij het heeft over en alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat ligt vast in de raad des vredes. En die zal tussen beiden zijn. En dat wil dit zeggen, dat hij die raad zal uitvoeren. In de bekering van Israël. En dan zullen ze buigen en vallen voor hem neer. Paulus die zegt in Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten. Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham. Van de stam van Benjamin. Dus met andere woorden, ik ben zelf een toonbaar voorbeeld ervan dat God zijn volk niet verstoten heeft, gemeente. En daarom wil hij dat volk moed inspreken. Hij is er dag en nacht mee bezig. En dat zie je ook dikwijls. Wanneer je een bekeringsgeschiedenis van een echte Jood leest, dat ze ertoe gedreven worden om hun volksgenoten daar ook deelgenoot van te maken. En is dat ook bij u zo? Hoe is dat in onze gemeente? Hoe is dat met mij? Leeft dat ook echte bewogenheid met de beminden om der vaderen wil? De oudste broeder van het huisgezin Gods? Bid om vrede voor Jeruzalem, hebben we vorige week zondag nog gezongen. Het gaat hun wel die u beminnen. Telkens als er een Jood tot bekering komt, dan wordt dat deksel afgenomen. Een Jood hier in Barendrecht. Een Jood, de Jood in je hart. Heb je hem al ontdekt? Ontdek je hem telkens weer opnieuw, u die de Heere vreest? Paulus die waarschuwt er zo tegen in Romeinen 8 om niet telkens weer terug te vallen in het juk der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Want weet u wat de wet altijd zegt tegen een mens die probeert om de wet te gehoorzamen? Altijd zegt de wet: het is niet genoeg, jongen. Het is niet genoeg. En daarom zul je verdoemd worden. De examens die gaan de komende week beginnen, en stel je voor dat je een 9 haalt. Dan denk je: wat een geweldig resultaat. Maar als die leraar dan zou zeggen: het is toch geen 10. En als je vader zou zeggen: ja, het is toch geen 10. Hoe zou je dan reageren? Dan zou je toch kwaad worden. Dan zou je toch zeggen: ja, maar het is toch een geweldig resultaat, pa. Dat zegt de wet. Heb je hem al ontdekt? Voor het eerst. Of bij vernieuwing. Wederom tot vrezen. Dat betekent: de wettische slaafse vrees maakt zich dan weer meester van het hart. Voelt u, gemeente, dat we daarvan afgesneden moeten worden? En dat daarom Paulus hier ook spreekt van de ware vrijheid. Als hij zegt in vers 17: de Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Als een mens daarvan afgesneden wordt, dat deksel wordt van hem afgenomen, dat hij niet langer meer een rechtvaardigheid hoeft op te bouwen door de werken van de wet. Als dat van een mens wordt afgenomen, gemeente, en hij wordt gezet in de gerechtigheid van Christus, zijn ogen worden daarvoor geopend, en hij wordt door het geloof verenigd met de gerechtigheid van Christus, en die gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend van de Vader, dan ervaart hij die de Zoon vrijmaakt. Die is waarlijk vrij van het juk van de wet, van de eis van de wet, omdat de eis van de wet volkomen genoeg gedaan is door de Heere Jezus Christus. En als hier dan staat: de Heere nu is de geest, dan is dat niet zo dat hier Paulus de Heere Jezus vereenzelvigt met de Heilige Geest. Maar hij wil daarmee zeggen: daar waar Christus geopenbaard wordt en geschonken wordt en verklaard wordt in het hart, en de kracht van zijn verdiensten toegepast worden in de ziel, daar is de geest. En waar de geest is, daar is vrijheid. En dan zal die vrijheid ook ervaren worden Dat die banden losgemaakt worden van het juk van de wet en ook van de Satan die daar misbruik van maakt. En van de zonde en de ongerechtigheden. Dat ik het niet meer hoef te doen. Kan het ook niet. Maar dat het ook niet meer hoeft. Omdat Hij een volkomen gerechtigheid aan het licht heeft gebracht. En dat daarom de barmhartigheid Gods zich openbaart in het leven van die zondaar. Dat God in gunst en niet meer in wraak zijn lust heeft. En dat de hitte van zijn gramschap is geblust. En dat het volk in vrijheid wordt gesteld. Dat is de vrijheid van de kinderen Gods. Die straks tot in alle eeuwigheid genoten mag worden. Wanneer zowel de uitverkorenen uit Israël en de uitverkorenen uit de heidenen God eeuwig zullen prijzen. En dat de heerlijkheid van God gelegd wordt op dat volk. Zodat de heerlijkheid van God gaat schitteren in de zaligheid van Israël en van alle uitverkoren heidenen. Amen.
Gebed. En Heere, dan mag Paulus ook eindigen door te zeggen dat wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Wat zal dat toch zijn? Wanneer we door genade daar deel aan mogen krijgen. En aanvankelijk daar deel aan mogen hebben. Dat Gij dat deksel hebt weggenomen. En dat we iets van die heerlijkheid des Heren mogen aanschouwen. In de spiegel van het evangelie. Dat we die twee eigenschappen. Ja, er zijn meer eigenschappen. Maar in het bijzonder deze twee eigenschappen, die rechtvaardigheid en die barmhartigheid Gods, verenigd mogen zien in die grote wetsbetrachter, in die grote wetsverheerlijker, die grote wetsvervuller.
En dat niet voor zichzelf, maar allereerst voor u, o God. Maar ook voor zijn volk mogen zien. En dat er een hartelijke begeerte in ons hart gewerkt mag worden door de Heilige Geest om daar deel aan te mogen krijgen. Dat dat toegepast mag worden, toegerekend mag worden in ons aller hart en leven. Opdat we door genade, hoe langer hoe meer, naar hetzelfde beeld in die gedaante veranderd zullen worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want dat zal de toekomst zijn voor uw volk. Dat zij delen zullen, volmaakt zullen delen in die heerlijkheid. En Heere, dat bidden we u in het bijzonder voor het Joodse volk. Maar ook voor ons, Heere, wilt gij uw heerlijkheid nog eens tonen in het midden van onze gemeente. En dat om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het negende vers. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
geworden.